Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorige week hebben we stilgestaan bij Openbaring 22. Nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En het moment dat God alles nieuw maakt en de hele nieuwe, de aarde allemaal vernieuwd is. Toen heb ik er ook iets van gezegd. Van hoe wij dat kunnen verwachten. Hoe wij daarop kunnen hopen en daar kunnen uitzien. Maar tegelijkertijd ook hoe ver dat soms kan lijken. Hoe ver weg. Hoe ver weg van ons. Maar ook het mooie daarvan. Dat onder andere door de Heilige Geest. En wat je ook kon zien bij Jezus. Toen Jezus hier bij ons kwam. Met kerst. En toen hij werd gedoopt met de Heilige Geest. En begon te preken en te spreken. En wonderdaden deed. Dat in dat optreden van Jezus en wat hij deed. Eigenlijk al die verre toekomst. Zoals het voelt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de krachten van werkzaam was. In Jezus, door Jezus en door de Heilige Geest. Vandaar die genezingen. Dat mensen werden genezen. Eigenlijk een werkzaamheid is van een nieuwe hemel, alvast iets nieuws. Of wanneer het kwaad werd uitgedreven. Wat Jezus deed en de kerk ook na hem. En wat een kracht is die eigenlijk hoort bij het einde, bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is er nu al. Zoals Joël. Dat Petrus in zijn Pinksterpreek, zoals Joël al had voorzegd, dat op de laatste, in de laatste dagen dat zou gaan gebeuren. Pinkster is een vervulling daarvan. En eigenlijk, sinds dat moment in Jeruzalem, waar we van de kinderen nog waren over gelezen hebben, dat de geest werd uitgestort, is die geest in de kerk en in de wereld blijven werken. Hij heeft mensen geleid. Hij heeft mensen bekracht. Hij heeft gelovige mensen wonderen laten doen. Een boodschap van hoop en bevrijding heeft hij laten verkondigen over inmiddels de hele wereld. En die geest heeft vrede, rust, vreugde gegeven aan mensen. Die geest heeft de kerk wakker geschud, onrustig gemaakt. Zoals. Die geest heeft gerechtigheid in het hart van mensen geschreven. Overtuigd van zonde. Mensen bekeerd tot een leven met God. Heeft mensen bevestigd dat ze een kind van God mogen zijn. Die geest heeft mensen verfrist door spreken in tongentaal, eenheid gegeven onder gelovigen. En heeft gelovigen doen verlangen naar meer. Die geest heeft openbaringen gegeven, heeft apostelen geïnspireerd, heeft de Bijbel tot stand doen komen. Heeft gelovigen doen profiteren, gelovige beelden, visioenen laten zien. Heeft mensen in staat gesteld om andere mensen te kunnen vergeven. Heeft moed gegeven om het evangelie te verkondigen. Heeft mensen dienstbaar gemaakt aan elkaar. Die geest die heeft jonge generaties doen opstaan. Die een ingedutte kerk weer wakker konden maken. Hij heeft ook talloze jeugdwerkers inspiratie, moed en liefde gegeven om jonge mensen bij God te brengen. Die geest heeft mensen bevrijd van kwade machten. Hij heeft leugens ontmaskerd. Vrede gesticht tussen generaties. Hij heeft mensen weerhouden om zonde te begaan. Hij heeft mensen geroepen, toegerust tot allerlei taken, bedieningen in het koninkrijk van God. En hij heeft mensen in hun hart diep onder de indruk laten komen van Gods liefde en van het lijden van Jezus Christus. Hij heeft mensen fysiek genezen. Hij heeft mensen doen wedergeboren worden. En mensen bemoedigd door via andere gelovigen tot hen te spreken. Hij heeft mensen aangezet tot kleine, mooie daden en tot grote, wereldveranderende daden, gebeurtenissen. En alles wat er tussenin ligt. Hij heeft mensen innerlijke heling gegeven, van wonden, opgelopen in het leven. En hij heeft liederen, muziek gebruikt, muzikanten gebruikt om mensen te raken met de genade van God. Hij heeft mensen leren bidden. Hij heeft mensen leren overgeven aan God. Hij heeft een besef gegeven van Gods aanwezigheid. En hij is Gods aanwezigheid. En op nog zoveel meer anderen. En nog zo lang zou ik kunnen doorgaan. Zoveel meer andere unieke. Steeds weer unieke, verfrissende, nieuwe, verrassende manieren heeft de geest sindsdien Jezus verheerlijkt. In de kerk, door de kerk, op deze wereld. En daar is hij mee aan de gang. En daar gaat hij vandaag gewoon mee verder. En morgen gaat hij er ook gewoon mee verder. Deze Heilige Geest. God's empowering presence. De mooiste korte manier om de geest te omschrijven. God's empowering presence. Gods bekrachtigende, krachtgevende aanwezigheid. En juist daar waar mensen gehoorzamen, waar een heilig leven wordt gezocht, waar zijn wil wordt gedaan, juist op die plekken zie je de werking en de kracht, de vrucht en de gave van de Heilige Geest. En ik hoop dat net als ik dat ook allemaal, als ik dat zo vertel of samenvat, of wat de Geest allemaal doet in de geschiedenis en in mensenlevens, dat ik hoop dat er bij jou ook zoiets komt van ja, hoe kan ik daar nog meer van krijgen? Hoe kan ik daar nog meer vervulling van de Heilige Geest ontvangen? Hoe kan ik nog meer geleid worden door God? Hoe kan ik ook nog meer betrokken worden in het werk van de Heilige Geest hier op aarde? Wat de Geest wil doen door zijn kerk heen. Hoe leidt hij? Wat doen? En ik hoop dat je dat verlangen hebt. En als je een antwoord op dat verlangen wil, is het antwoord wat ik nu geef. Lees het boek Handelingen. Echt een heel mooi boek. Toevallig weet ik niet, maar het is het eerste boek wat ik voor mezelf las. Toen ik voor mezelf de Bijbel begon te lezen. Die leest dat bij de kop. Voor mezelf de Bijbel begon te lezen, begon ik in Handelingen. Een prachtig boek waarin je zo ziet hoe de Geest van God de kerk leidt, apostelen inspireert, momenten creëert, mensen in verbinding met elkaar brengt. Je ziet zoveel van het werk van de Heilige Geest, waardoor je ziet hoe God werkt. Waardoor je Gods werk op deze aarde ook leert kennen. En tegelijkertijd geeft het ook een onwijs verlangen. Als je dat leest, al die getuigenissen, geeft het een verlangen van ja, dat je dat ook in jouw leven wil. Dat je ook op die manier jouw leven met God in verbinding wil brengen. Zodat de Geest ook door jou mag werken op deze aarde. Want wat de Geest doet, het is goed. Want wat God doet, is goed. Maar vandaag beperken we ons tot Handelingen 11. Ik kon niet alles doen vandaag. Handelingen 11. Ook al als je deze tekst, waarin je ziet dat de Geest volop aan het werk is en allerlei dingen doet, is zoveel van te leren, zeg ik maar eventjes, zoveel van te leren door te zien wat doet God hier. En dat gaan we ook met elkaar doen, kijken naar die Bijbeltekst en te zien wat doet God Geest. Hoe leidt die mensen? Hoe kun je daar ook door laten leiden? Wat zie je hier gebeuren? En het begint eigenlijk met gefronste wenkbrauwen. Noem even, gefronste wenkbrauwen. Als de Geest aan het werk is, dan zullen er altijd gefronste wenkbrauwen zijn. De Geest doet altijd rare dingen. Serieus. De Geest doet namelijk altijd nieuwe dingen. Het is zo vaak anders dan wat het was. Het doorbreekt allerlei grenzen, het doorbreekt allerlei gewoonten. Het is dus inderdaad vaak raar, dus als de Geest aan het werk weer is geweest, zeker als het duidelijk was, zullen er altijd gefronste wenkbrauwen zijn. Nu dus ook. Gefronste wenkbrauwen, want Petrus heeft iets volop onorthodox gedaan. Petrus heeft gegeten met heidenen. Dan moeten we toch even realiseren, even goed weten als achtergrondkennis. Het Joodse volk, je hebt Joden en je hebt heidenen. En Joden eten geen varkensvlees. Ze eten rij, ze eten koosje. Ontzettend lange. Ik draag een trouwring. Als teken van mijn verbondenheid met mijn vrouw. En de trouw en alles. Het volk Israël had de sabbat. Dat was hun trouwring. Hun teken, hun uiterlijke teken. Wat hun steeds herinnerde aan hun verbond met God. Hun trouwring van hun verbond met God. Iedere week de sabbat. Met de regels die erbij horen. Daar hielden de Joden zich aan, niet Joden niet. En dat was natuurlijk de wet, de Torah. Waar de Joden zich aan houden, de heidenen niet. En dat was natuurlijk de besnijdenis. Elk jongetje, elke man uit het Joodse volk was besneden. Je had de besneden mensen en de onbesneden. En die twee groepen, als je een Jood bent, moet je ontzettend uitkijken voor die andere groep om niet onrein te worden. Daar ga je zo min mogelijk mee om en daar eet je zeker niet mee. En dat is ontzettend belangrijk. We kunnen misschien ons nauwelijks voorstellen. Het zit totaal niet in onze cultuur, dat hele idee. Maar de Joden zullen dat beslist niet doen. En wat heeft Petrus nu gedaan? Petrus, een belangrijke man in de kerk, is gewoon bij heidenen geweest en heeft gegeten met hen. Schokkend. Ik weet niet of je het kunt voorstellen, maar het is schokkend voor hem. Oké, Cornelius is tot geloof gekomen. Supermooi. Maar dan nog. Het zijn heidenen. Dat is wel goed om te bedenken. Het klinkt er bijna alsof zij de slechteriken zijn. Mensen die niet meegaan met veranderingen of hoe slecht je erover kan denken. Maar er zit ergens iets heel moois in, deze mensen. Dit zijn mensen die betrokken zijn. Dit zijn mensen die verlangen naar echtheid, naar zuiverheid. En die ook zullen zeggen, en dat is mooi om over na te denken, God heeft liever een heilige kerk dan dat de kerk groeit. God ziet liever een heilige kerk die heilig is, dan de kerk die groeit. Leuk om over na te denken. Zeker zullen zij zich gevonden hebben in deze stem. En zij hebben het idee, dit gaat ten koste van de heiligheid. Allemaal mooi, wel leuk en aardig, maar wat Petrus hier doet, kan echt niet. Dus we moeten praten met elkaar over wat er gebeurt. En dat is keigoed. Dat praten met elkaar. Over wat er gebeurt dan. Werk van de geest. Althans, dan schep je ruimte aan de geest. Petrus, die moet de nederigheid hebben om inderdaad uit te leggen. Om niet te zeggen, ja, hallo, wie heeft hier nou 3 jaar met Jezus opgelopen? Wie was hier de eerste die beleed dat Jezus de Messias was? Jezus had toch gezegd, op deze Petra zal ik mij rondbouwen. Wat had Petrus een hoop? En wat heeft de geest door mij gewerkt? Ik heb die ene man laten opstaan die verlamd was. Wat had Petrus veel om zich op te kunnen beroemen van God? Wat niet wat hij had kunnen zeggen om op zijn streven te staan. Maar nee, voor Petrus was het nodig nederigheid om gewoon inderdaad in gesprek te gaan met deze mannen over wat er gebeurd was. Uit te leggen. Te vertellen wat hij heeft meegemaakt met God. En wat hij de geest heeft zien doen. En de Joodse gelovigen, wat supergoed van hen, dat ze niet gingen zich alleen maar gingen ergeren. Het niet uitspraken naar Petrus. Lopen te murmureren. Groepjes vormen onderling die een beetje tegen Petrus zijn. En zonder echt gesprek het een beetje laten hangen. Wat ontzettend goed van deze mannen. Dat ze gewoon Petrus ermee confronteren. En dat ze in gesprek gaan. En daar waar mensen, gelovigen, echt op een mooie manier in gesprek gaan met elkaar. Gewoon praten. In alle nederigheid met je hart. Daar is ruimte voor Gods Heilige Geest om te werken. En dat is het overkoepelende wat je hier ziet gebeuren in de handelingen. Het geeft ruimte voor de Heilige Geest. Ik vond het echt een fantastische, heerlijke, kalme Pinkster toepassing. Gewoon daar waar mensen luisteren naar elkaar, spreken met elkaar. Over wat God heeft gedaan, of over wat er tegen staat zelfs in de kerk. Daar is Gods Geest. Wat gaaf, hè? We wisten allemaal natuurlijk wel dat praten helpt, maar het is zelfs bijbels, hierbij bijbels onderbouwd. In de werkelijkheid was het Gods Geest die Petrus leidde tot dit onorthodoxe verhaal. Dus daar zit een verhaal aan vast. En dat verhaal, dat begon met gebed. Petrus was in gebed, hij was aan het bidden. Daar begint het altijd mee. Leven met de levende God, als het meer is dan een idee, of gewoon een geloof, of een beeld van God, of een gedachte dat God er is, of een dogma dat God bestaat. Leven met een levende God, dat draait om gebed. Gebed waarin er echt contact is met God, waarin je Gods leiding zoekt voor je leven, God betrekt in de dagelijkse dingen, openstaat, in de echte communicatie met God. Dan heb ik niet over een vragenlijst droppen bij God. Kan ook. Hou ik op zich niet tegen. Maar dat vind ik zelf eigenlijk de saaiste vorm van gebed. En over het algemeen is dat ook zo. Als je gewoon je gebed is dat je een vragenlijst bij God dropt. Dat het gros van je gebeden niet verhoord wordt. Echt bidden is contact met God. Met die open Bijbel lezen, die woorden tot je laten spreken. Van daaruit bidden tot God. Ook echt wel je eigen punten bij God brengen. Luisteren naar God. Echt contact met God. Dat is bidden. Dat is waar je God ontdekt. En daar waar bidden ook niet meer saai is. Deze week zijn we bezig met de prayer course met een aantal mensen. Deze week gaf iemand ook als tip, of die zei, van even dat vaak met aanbiddende muziek. Dan gewoon een YouTube filmpje, of weet ik het, via Spotify, iets van aanbidding aan, wat mij woorden geeft, muziek geeft, en die muziek ook door de geest wordt gebruikt, om tot God te komen. Hartstikke mooie ding. Maar wat kan het een valkuil zijn voor ons, om zelf plannen te maken? Eigenlijk te leven zonder God, en af en toe te bidden dat God je plannen toch zegent. Wat goed is het om vanuit bijvoorbeeld woorden als Psalm 139, God te bidden van God, is er een weg in mij die verkeerd gaat? Is er iets in mij wat gewoon niet in overeenstemming is met die wil? Laat het mij zien. Geef hem ook de kracht in uw geest om dat te veranderen. Dat is leven met God. Dat is gebed waar God ook echt door kan werken. Zoals je hier maar Petrus ziet gebeuren. En dan krijgt Petrus een visioen. Wanneer hij in gebed is. Zijn tijd met God heeft. Op het dak van het huis. Krijgt een visioen. Dat doet de geest. Soms. Zoals Joël al had gezegd. Als de geest er is, zullen er visioenen zijn. Dromen. Zullen er gedroomd worden. Die van God zijn. En dan hoort ook die stem. Hij ziet dat kleed. En hoort die stem. Eten van die onreine dieren. En wat moet je altijd doen? Als je zoiets als een visioen hebt, stem van God of het idee dat het van God is. Dan toets je dat aan de Bijbel, zoals hij dat allemaal denk ik vindt. Toets je dat aan de Bijbel. En als Petrus dat hier doet, is dat volop ingewikkeld. Want als hij de Torah erbij pakt, dan is die stem, gaat die regelrecht tegen de Bijbel in. Deze stem van God gaat echt regelrecht. Eet die onreine dieren. Petrus kent, eet geen onreine dieren. Hoe vaak is het wel niet ingewikkeld eigenlijk, toch? Zeggen wij vaak, toets de dingen aan de Bijbel. Maar vaak is dat helemaal niet zo heel gemakkelijk. En hier is dat voor Petrus ook nogal verwarrend. Tot drie keer toe, vooral dat het teken als God iets drie keer tegen je zegt, dan ben je trouwens wel heel erg zeker dat het moet in ieder geval, als het God is. Dus Petrus is verbijsterd en vraagt zich af, wat moet ik hiermee? Is dit van God? Wat ik hier heb gekregen, is dit van God of is het van mezelf? Hij had ook honger, dat weten we uit het eerste hoofdstuk waarin het staat geschreven. Hij had honger, ik zit mezelf voor de gek daarover en honger. Of is het van de Satan of zo, van de duivel, die me probeert te laten zondigen. Hij weet het niet, van wie is dit nou? En op dat moment, op datzelfde moment, wanneer hij nog verbijsterd is, zijn er drie mensen beneden aan het huis die lopen te roepen. Hé, Petrus, is hier een Petrus? Een Romein en twee burgers, niet Joden. En dan is daar die stem, zo lees je, is het de stem van God die gewoon duidelijk tegen Petrus spreekt en zegt, ga met hem mee. Ga met hem mee. Een heerlijk, duidelijke stem van God die richting geeft in je leven. Dat willen we wel vaker, denk ik. Dat God gewoon zo duidelijk spreekt. Soms doet God dat. Ik weet van voorbeelden van mensen die ik ken, die had kunnen aangeven dat God duidelijker met een hoorbare stem heeft gesproken en heeft geleid. Weet zelfs een predikant waarin mede in zijn roeping een duidelijk hoorbare stem was die tot hem zei, die in de richting van de predikantschap stuurde. Soms doet God dat. En zoals het met alles is van de geest, is het ook echt, in de ene tijd doet de geest het veel meer dan in de andere tijd. De geest waait waarheen hij wil. En mensen, ook de kerk heeft de geest niet onder controle. Absoluut niet. Maar we hebben wel die belofte, zoek en zal vinden en bid, klop, er zal open worden gedaan. Die belofte hebben we wel. Een hoorbare stem. Aan de andere kant zeg ik daarbij, weet je, als je duidelijk de stem van God wil, serieus, we hebben echt een Bijbel met ontzettend veel duidelijkheid van God. Echt ontzettend veel duidelijkheid. Waarbij je Gods stem kan horen en richting in je leven kan horen. Dat is het eerste wat ik erover zeg, van de drie dingen. En het tweede is, Petrus kreeg weliswaar deze hoorbare stem, heerlijk, richting van God. Maar dan nog was op dat moment niet alles duidelijk. Want nog moest hij zoeken waar uiteindelijk God voor was. Net als voor ons. Dat we wel heel veel duidelijke woorden van God in de Bijbel lezen, maar ook heel vaak in ons leven is het echt een zoeken wat nou eigenlijk de wil van God is. Met de Bijbel en met het gebed en met andere dingen die nog langs zullen komen ook. Is het een zoeken. En het derde wat ik hier zeg over die hoorbare stem. Het hele idee van Gods leiding, wat je toch wel meestal ziet in de Bijbel, wat ik ook ken uit mijn eigen leven en bij andere geloven heb gezien, als God leidt, is het vooral niet zozeer dat God zegt, ga links, ga rechts. Misschien heb ik het wel eens verteld. Ik weet nog goed waar het was over een brug. Dat ik aan God bad van God, als je nou gewoon in heel mijn leven steeds, als ik een pijnscheutje geef, als ik een zonde bega, zal ik stop. En als ik naar links moet, naar links weg. En als ik daar moet, dat God me gewoon echt gewoon stapje voor stapje leidt. Dat zou dat heerlijk zijn. Dus gaat dat toch hartstikke goed. Het lijkt helemaal niet de manier te zijn waarop God ons wil leiden. De manier waarop Gods geest in ons wil werken, die ook echt in overeenstemming is met die belofte van Ezechiël ook, een nieuwe geest, een nieuw hart, is dat die wil dat wij gewoon nederig Gods weg zoeken, met heel ons hart, en vooral net zo goed ook met heel ons verstand, in gebed, met een geopende Bijbel, open voor andere mensen om je heen, die ook de geest hebben, waar ook de geest voor werkt, met ontzag voor Gods woord, en voor wie God is, in alle gehoorzaamheid je laat vormen, je laat kleden voor Gods geest, en zo inderdaad ontdekt wat de wil van God is. Al zoekend, met een open hart, waardoor je hart werkelijk gekneten en gevormd kan worden, in plaats van ga links, ga rechts. Dat is de manier waarop Gods geest het meeste bij ons wil werken en werkt. Maar goed, soms geeft hij inderdaad een duidelijke opdracht. Zo kan God ook, wanneer je met zo'n houding in de Bijbel bezig bent, God zoekt. Petrus hoort hier een stem, een duidelijke stem, ga mee. Maar zo kan God ook werken door ons verlangens in ons hart te leggen. Dat is de manier waarop Gods geest kan werken. Een verlangen in je hart legt. Een verlangen naar recht, bijvoorbeeld. Wat God geeft door je tijd met God, door je laten vormen door zijn woord, door de woorden van Jezus te eten, kan hij een verlangen geven naar recht. Een verlangen om iets goed te maken, bijvoorbeeld. Wat je zomaar krijgt tijdens je gebed, tijdens je tijd met God. Een verlangen om een situatie recht te zetten. Een verlangen, een aandrang om je fouten toe te geven, je zonde te beleiden. Of een verlangen om het evangelie te delen. Zoals Jeremia ook vertelt ergens, dat hij echt gedwongen, het brandde in hem, een verlangen om het evangelie te delen. Dat was het werk van de geest. Kan hij ook bij ons doen. Doe dat. Wees gehoorzaam aan die verlangen die God je ingeeft. Zo leer je Gods stem te verstaan. Natuurlijk nadat je ze getoetst hebt. Natuurlijk nadat je ze getoetst hebt. Natuurlijk, want als je een verlangen hebt, ik noem maar even een voorbeeld, een verlangen wat je krijgt, wanneer dan ook, om een intieme relatie aan te gaan met iemand anders dan je partner, en je echt idee van dit is Gods geest, of ik heb wat voor mooi verhaal van kan maken, dan weet je gewoon heerlijk duidelijk, dat is niet Gods wil, want dat gaat gewoon recht tegen Gods woord. Dus natuurlijk, nadat je het getoetst hebt, maar gehoorzaam aan die verlangens die je hebt en die in overeenstemming zijn met Gods woord, want zo leer je God echt kennen. Door te luisteren, God te zoeken, die verlangens te krijgen die God in je geeft, zo schrijft God de wet in je hart, daar gehoorzaam aan te zijn en zo leer je wat het is te doen om God wil. En zo leer je welke verlangens van God komen en zo raak je steeds meer getraind ook in de werkelijkheid en meer op God afgestemd. Dus wees gehoorzaam. Of schrijf die verlangens op. Of die dingen die dan te binnen te komen, die dan binnenkomen. Zet ze, zoals het gaat, met gedragsveranderingen of mensen die gewoon altijd heel moeilijk. Zet ze in je agenda ergens. Zet ze ergens in de tijd. Dat je het daadwerkelijk gaat doen. Maar geef er gehoor aan. Zo is werkelijk een manier waarop Gods geest meer en meer in je gaat groeien. En door je heen kan gaan werken. Petrus gaat mee en vertelt het evangelie tegen deze niet-Joodse man. Hij vertelt over Jezus, over het kruis, over wat Christus heeft gedaan. En hij is nog niet klaar. Hij heeft nog niet uitverteld of tijdens zijn verhaal ziet hij wat hij met Pinkster ook zag gebeuren waar hij al onderdeel van was. Hij ziet uiterlijke manifestatie dat mensen vervuld worden met Gods geest. Hij ziet dus spreken in tongen profiteren over de grote daden van de God. Of wat hij ook ziet, maar het is merkbaar voor hem. En dat doet natuurlijk iets met zijn hart. Hij ziet het en dat hij herinnert zich die woorden van Jezus, ook werk van de geest, de woorden van Jezus herinneren, dat Johannes doopte met water, maar zij zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. En wat Petrus hier ziet is, dit zijn heiligen die zich niet aan de wet houden. Ze eten onrein, ze vieren eerst de Sabbat, zijn onbesneden, en toch ziet hij dat de geest op hen valt, gewoon puur vanwege hun geloof in de boodschap. Het is alleen maar in de boodschap van Jezus Christus en het geloof wat ze daar ter plekke aan hechten, wat de ruimte schept voor de Heilige Geest en waardoor de Heilige Geest hen vervult. En hier leert Petrus van wat hij de geest in de praktijk ziet doen. Anders dan vroeger, anders dan wat hij gewend was, anders dan hoe het was, er gebeurt er iets nieuws, maar hij ziet de geest doen. Zoals hij later zegt, hoe kan ik God dan nog tegenhouden als God dit kennelijk doet, heb ik hem er gewoon in te voegen. En zo heeft hij een verhaal om te vertellen. Zoals de geest er veel verhalen geeft om te vertellen. Want je leest ook in de handelingen. En de Joodse gelovigen, die luisteren dus naar zijn verhaal. En ook zij herkennen het werk van de geest. Erkennen het werk van de geest. En hebben inderdaad het idee, ja, dit gaat niet tegen Jezus in. Tegen wat Jezus heeft gezegd. Het gaat niet tegen de evangelie in. Sterker nog, het is in de overeenstemming daarmee. Jezus heeft ook gezegd, getuig in Jeruzalem, Judea, Samaria, uiteinden van de aarde. En zo, we zijn weer bij het overkoepelende van de handelingen af, wordt pratend gezocht wat God wil. Vaak niet gemakkelijk, maar door verhalen te vertellen, door de Bijbel erbij te pakken, door de woorden van Jezus zijn belofte in herinnering te brengen, door nederig te zijn en te luisteren, je durven te laten gezeggen. Durven te erkennen dat je het eerst echt valikant ernaast zat. Ik ken dat ook. Als er een werk van de geest is, dat er zomaar iets in kan zijn wat het valikant afkeurt. Wat de valikant op tegen is. Dat ken ik ook in mijn eigen leven. Juist dan moet je altijd oppassen als je super fel ergens tegen bent. Durf je dan te laten gezeggen en je te laten corrigeren en te erkennen dat je er misschien naast zat en dat je bij zou mag worden van andere mensen. Dat de geest andere dingen aan het doen is. Dat is wat deze man in de handelingen 11 doen. Dat is waar de geest kan werken. Hoe prachtig. Samenvattend, ik hoop dat in dit alles onder ons, onder jullie, meer en meer verlangen hierdoor weer ontstaan om God je door Gods geest te laten leiden. Gehoorzaam te zijn. Mee te willen doen in zijn werk op aarde. Dat je dan afvraagt hoe. Hoe kan het dan? En dat je weet. Vooral door gehoorzaam te zijn. Dat je zult bidden. En dan in zo'n vorm dat het echt communicatie is met God. En dat het niet een vragenlijst trokken bij God is, maar echt contact. Ik hoop dat we open raken voor nieuwe dingen. Wat je hier ziet. Dat we de Bijbel lezen omdat hij zo vol duidelijkheid staat voor wat Gods wil is. In je leven zoeken met heel je verstand, heel je hart, heel je leven. Ik hoop dat je gehoord hebt dat God spreekt door verlangens. Die zo de geest in jouw hart schrijft. Hoe doet dat? Mee door jouw verlangens te geven. Toetsen en wees gehoorzaam daaraan. Want als God spreekt, moet je gehoorzaam. En als de geest kennelijk werkt, gaat er met hem mee, nieuwe wegen, nieuwe dingen. Het zal altijd zijn tot verheerlijking van Jezus Christus, als het van de Geest is. Altijd opbouwend, altijd tot verheerlijking van Jezus Christus. En ik heb er ook gehoopt dat we gehoord hebben waar twee of drie in Jezus' naam samen zijn, waar geluisterd wordt, naar elkaar gesproken in alle nederigheid, dat daar ruimte komt voor God Geest. En welke geest is dat? De geest van Jezus. En dat we weten in alles wat die geest doet, wordt die naam van Jezus groot gemaakt. Amen. We kort met jullie bidden. Daarna zullen we bidden zingen. Heer, laat uw licht en uw liefde schijnen. Vader in de hemel, wij verlangen naar u, wij verlangen naar echtheid. Wij willen ons laten leiden door u. Wij willen niet zelf plannen maken, een eigen leven leiden, wat goed is in onze eigen ogen. En dan laten we vragen om uw zegen en dan teleurgesteld zijn in alles. Maar God, wij willen echtheid, ook in ons eigen hart, spreken wij uit, geleid worden door u. Help ons, zegen ons door uw Heilige Geest, geef ons die verlangt. De verlangen om u steeds weer te zoeken. Spreek Heer wanneer we de Bijbel open doen. Spreek Heer tijdens onze diensten. Spreek Heer in de groeigroepen. Spreek Heer in de wandelgangen wanneer we elkaar tegenkomen. Spreek Heer wanneer we samen bidden, wanneer we cursussen volgen. Spreek Heer. En geef dat wij horen, dat alle andere stemmen in ons kunnen zwijgen, maar dat we echt uw stem kunnen horen. En maak Heer. Dat we dan ook gehoorzaam zijn. Vergeef ons, Heer, waar we heel veel al van uw geest hebben gehoord. Van uw geest hebben gezien. En het hebben verworpen. Niet gehoorzaam zijn geweest. Het hebben laten liggen. Heer, vergeef ons. Vergeef ons. Dat is verkeerd. En help ons, Heer, om echt te luisteren en het echt te doen. Gehoorzaam te zijn. Spreek. Schrijf uw wet in ons binnenste. Haal het hart van steen eruit, alsjeblieft, Heer God. Geef het hart van vlees terug, wat werkelijk geraakt kan worden door u, door andere mensen, wat vol is van barmhartigheid. En geef, Heer, dat u door ons heen werkt, door ons persoonlijk en door onze kerk, dat de naam van Jezus Christus verheerlijk mag worden. Werk met uw geest, Heer, in ons en geef dat verlangen en die liefde voor u om van Christus te getuigen. Werk met uw geest en zet ons aan tot dienstbaarheid. Werk met uw geest en geef dat wij ook in onze kerk, die dingen die gedaan moeten worden, dat we ons inzetten voor die taak. Voor wat werkelijk van u is. Geef uw geest en laat zien wat uw weg is. Help ons om te onderscheiden wat niet van u is en wel van u. Help ons in gesprek met elkaar. Geef ons die nederigheid. Geef ons een nederig hart. Maak ons nederig. Met dat hart van vlees. Om echt naar de anderen te luisteren. En het werk van de geest te herkennen. Doe weg de trots bij ons. Vader, werk zo met ons geest. En maak ons vol van vreugde. Vrijmoedigheid. Vrede. Geef uw geest en schud wakker. Heer, waar we in slaap zijn gevallen, gewoon met de zonde zijn meegegaan, het niet meer doorhebben en het een nieuwe gewoonte is geworden. Maak ons wakker. Wijs ons op die zonde. Opdat we ons die zonde beleiden. Vergeving ontvang in onze kleren. Werk met uw geest en breng wedergeboorte. Daar waar we nog helemaal niet bij u zijn en leven zonder u. Werk met uw geest en trek ons naar u toe dat we ons overgeven aan u. Werk met uw geest en verdrijf de boze, verdrijf het kwaad. Vader, werk zo met uw geest. In Jezus' naam. Amen.